Joël 2, vers 28 is vanavond aan de orde. Ik nou niet vergis, was het zo dat in de Hebreeuwse Bijbel dat Jona, of Joël 3, vers 1 is. Want ik meen me goed te herinneren dat deze laatste vier versen van Joël 2 in de Hebreeuwse Bijbel heel Joël 3 vormen. Ik moet opletten, want ik ben geneigd Jona te zeggen in plaats van Joël. Tijd overschakelen, hè? Joël dus. Ik meen dat Joël namelijk vier hoofdstukken heeft in de Hebreeuwse Bijbel. Dat is in elk geval zo, maar dit gedeelte wat nu volgt, vers 28 tot en met vers 32 van hoofdstuk 2, is daar een apart hoofdstuk. En het is ook inderdaad in ieder geval een aparte pericoop, zoals het zo mooi heet. Met een duur woord. Het is voor ons iets te duur, dus ik wil een andere uitdrukking gebruiken, hè? Wij beginnen dan te lezen in Joël 2 vanaf vers 28, waar staat: en daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten, staat er, over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, en uw ouden zullen dromen, en uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heren gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. Tot zover. En ik had dit schriftgedeelte natuurlijk ook ergens anders kunnen lezen, namelijk in Handelingen 2... Want daar staat feitelijk precies hetzelfde. Dit hele schriftgedeelte namelijk wordt in Handelingen 2 gebruikt als schriftlezing door de apostel Petrus. Want hij leest het alvorens verder zijn toespraak te houden. En die toespraak is dus min of meer naar aanleiding van dit schriftgedeelte. Dat betekent dat we er vanavond dus wel een paar keer terecht zullen komen. Omdat we daar enige verklaring vinden van dit gedeelte. Wel, er staat dan, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Dat daarna, dat duidt er in ieder geval op dat deze gebeurtenissen staan in relatie tot wat hiervoor beschreven was. Hoe precies is niet helemaal duidelijk, maar in elk geval weten wij uit andere schriftplaatsen dat de gebeurtenissen die hier vermeld worden, namelijk het uitgieten van Gods geest, met name over Israël, dat het een gebeurtenis is die zal plaatsvinden aan het einde van en dus na de 70ste week van Daniël. Dat kun je ook nog anders zeggen, dat betekent dat het gebeurt na de 3,5 jaar van grote verdrukking die over Israël zal komen. Dat kan ook niet anders, want we weten dat die 3,5 jaar van verdrukking zullen leiden tot de bekering van Israël. En dat bij die gelegenheid, of naar aanleiding daarvan en op grond daarvan, deze geest over hen zal worden uitgegoten. Dat lijkt me een nogal duidelijke zaak. Mede naar aanleiding van andere profetieën, met name Zacharië 12 en natuurlijk ook de uitspraken daarover in het Nieuwe Testament. Hoe dan ook daarna, ze slaat in ieder geval terug op het voorgaande vers, want er wordt gesproken over dat Israël tot bekering is gekomen. Er staat: gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heer uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Wel, als het zover is, als dit Israël dus tot bekering gekomen is, mede door de verdrukking waarvan het laatste deel ook ons hier vermeld werd in dit hoofdstuk. Als het zover is, dan staat er, zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees, zegt de Heer. Dit is dus de bekende belofte van de Heilige Geest. Eigenlijk is het zo dat wanneer wij het hebben over dat de geest beloofd was, dat we dan geneigd zijn te denken dat dat gebeurde in Johannes 14 en 15 en 16, ja. Johannes 14, 15 en 16. Daar zegt de Heer immers dat hij zou heen gaan, maar hij zou de Vader bidden dat hij een andere trooster zou zenden, enzovoorts. De trooster, of namelijk de geest der waarheid, want zo wordt hij dan vervolgens genoemd. Daar wordt hij beloofd en later wordt dan ook gesproken over de geest der belofte. Dat betekent gewoon de geest die beloofd was. Maar toch moeten we vaststellen dat de belofte niet gedaan werd voor het eerst in Johannes 14 door de Heer Jezus. Maar de belofte werd gedaan in het Oude Testament. Door Jehovah zelf. En die belofte vinden we dan hier in Joël 2, maar we vinden hem ook in Zacharia 12. Ik zoek hem dan toch maar even op. Dan hebben we dat vast gehad. Zacharia 12. Waar staat in vers 9? En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. En dat is precies wat we de vorige keren besproken hebben. Omdat deze heidenen die tegen Jeruzalem aankomen zijn natuurlijk, boven alles, deze legers waarover Joël 2 sprak. Die van het noorden dus. Die waarvan de Heer zei, ik zal dien van het noorden verre van jullie doen vertrekken en hem wegdrijven in een dorre woest land, enzovoorts. Zijn ongetwijfeld dezelfde gebeurtenissen die hier dan in Zacharia 12 vers 9 genoemd worden. Al staat het daar in algemene termen, niet een speciaal volk, maar het gaat om de algemene waarheid. Dat de Heer zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. En dan staat er, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Nou, dat is uiteraard die geest. Dat is mijn geest uit Joël 2 vers 28. En dan gaat het verder met, en ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouwklagen met rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. En te dien dagen zal in Jeruzalem of te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn gelijk die rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddon. En waar het nou om gaat is dat hier een tijdsaanduiding bijgegeven wordt, want er wordt gezegd, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en ze zullen over hem rouwklagen enzovoorts. En wij weten wanneer zij hem zullen aanschouwen, namelijk aan het einde van de 70ste week en bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Of dat ook werkelijk op die dag zelf zal zijn, dat doet er nou niet toe, want of het een week of een maand later is, dat maakt ook niet zoveel uit. Het gaat om het principe dat deze dingen gebeuren na de 70ste week van Daniël. Dat betekent dus ook na de verwoesting van Jeruzalem en na of ter gelegenheid van de vlucht van het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem dwars door de Olijfberg. En die gebeurtenissen, die we al zo vaak hebben aangehaald, worden nou eenmaal genoemd in Zacharia 14. Dus dat is daar inderdaad in de buurt. We mochten dus verwachten gelijksoortige profetieën daar dan ook te vinden. Zodat we in Joël 2 vinden profetie onder andere over de verwoesting van Jeruzalem, maar meteen een profetie over de uitstorting van de geest. Terwijl we iets dergelijks ook vinden in Zacharia, want ook daar wordt gesproken over de verwoesting van Jeruzalem. En dan uiteindelijk de redding daarvan natuurlijk, of althans de bekering daarvan. En dan meteen ook de aankondiging van deze uitstorting van de geest. Dat zijn de twee belangrijke profetieën over de belofte van de geest in het Oude Testament. Daarna wordt dat door de Heer Jezus in Zacharia 14 herhaald, of in Johannes 14 bedoel ik, wordt het herhaald. Maar ik moet er meteen bij zeggen, wat ik al gezegd heb, dat is daar niet origineel, dat is niet de oorspronkelijke belofte, maar een herhaalde belofte. En bovendien is het gewicht van Johannes 14 niet dat die geest zou komen, want dat was al aangekondigd. Maar wat er in Johannes 14 eigenlijk gezegd wordt, dat is dat die geest eigenlijk niemand anders is dan Christus zelf. Maar dan niet als de zienlijke, maar als de onzienlijke. Of niet als de tastbare, maar als de ontastelijke. Want dat is wat er in Johannes 14 zo uitdrukkelijk bijgezet wordt. Als de geest in het Nieuwe Testament beloofd wordt, wordt het in verband gebracht met het heengaan, het weggaan dus van Jezus zelf. Dus dat is een nieuwe dimensie die er min of meer aan toegevoegd wordt. Maar, want de belofte zelf, die komt uit het Oude Testament. In Johannes 14 lees je namelijk bijvoorbeeld in vers 16, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in de eeuwigheid. Namelijk, de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Dan klopt het dus, dan is het inderdaad geest, hè? Zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden. Hij blijft bij u lieden. Dat betekent gewoon, hij woont bij u lieden. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat dit niet een belofte is. Hij zal bij u lieden blijven, maar het betekent, hij is nu bij u lieden. En blijven is wonen. In ieder geval bij Johannes en dus ook in het Johannes Evangelie. En dus betekent het, hij is nu al bij u lieden. Er staat er ook, hij blijft bij u lieden, hij verblijft bij u lieden. Maar hij zal in u zijn. Dus terwijl hij op aarde is, is hij bij hen en daarna zal hij in hen zijn. Dat betekent gewoon dat de Heer zelf weggaat, maar in plaats van de Heer zou een andere trooster komen. En dat is uiteraard wat wij noemen de geest. En die zal niet bij hen zijn, maar in hen zijn. Maar het punt is dat Christus zelf en de geest van Christus dezelfde zijn. Uiteraard. Ze zijn allebei trooster. Dat is de gedachte. En die wordt dan ook herhaald in vers 18. Namelijk, ik zal u geen wezen laten, ik, met de nadruk op ik. Ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Dat is niet de belofte van de wederkomst, maar dat is gewoon een belofte van de uitstorting van de geest. Ik zal u niet alleen laten, niet geen wezen laten, ik kom tot u, enzovoorts. En dat is wat later ook herhaald wordt, maar daar ga ik nou maar niet verder op in. De andere uitspraken, namelijk in Johannes, die leggen de nadruk erop dat wat die geest zal doen niks nieuws is. Hij zal precies hetzelfde doen als wat de Heer Jezus deed. En die waarheid van met betrekking tot Christus alleen maar verder bevestigen en uitbouwen. Maar hij zal u in gedachtenis brengen al wat ik u geboden heb, staat er. Dus alleen maar ter herinnering. Maar dat komt omdat het dezelfde Heer is die dat zou doen. Er staat er nog een keer, ja, ik weet het, ja. Daarom maar ik laat het nou maar schieten, want anders dan kom ik niet aan het eigenlijke onderwerp toe. Dus gaan we terug naar Joël 2. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En we zitten nou al in de moeilijkheid, want de vraag is nou, waar hebben we het nou over? Want we hadden het eerst over de uitstorting van de geest aan het eind van de 7e week van Daniël, maar dat is nog toekomst. En aan de andere kant hebben we het over de uitstorting van de geest, maar dat is inmiddels al lang gebeurd. En dat is meestal de problematiek rond Joël 2. De vraag namelijk, is het al vervuld of zal het nog vervuld worden? Of kennen we een voorvervulling en een eindvervulling? Of kennen we twee vervullingen of meer van dat soort moeilijke constructies? Die we allemaal wel uit te leggen zijn, maar die allemaal toch wat ingewikkeld zijn. We maken het namelijk veel te ingewikkeld. Het is allemaal veel eenvoudiger. Wanneer zal die geest worden uitgestort? Ik zei na de 7e week, maar dat staat er niet. Er staat daarna, maar waarna dan? Ja, na de bekering gewoon. Het is niet moeilijk, hè? Er staat, gij zult weten, vers 27, dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heer uw God ben en niemand meer. En mijn volk, nou is er ineens Ami, mijn volk, zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Maar wie is Ami? Wie is mijn volk? Dat zijn alle gelovigen, hoor. Ja, we kennen de twee, dat weet ik wel. Maar dat doet aan deze uitdrukking niks af. Het is nu eenmaal zo dat die uitdrukking, mijn volk, dat wil zeggen Ami, via Hosea en daarna via Romeinen 9 en via 1 Petrus, worden toegepast op de gelovigen in het algemeen. Alle gelovigen onder het nieuwe verbond. Dat kan op verschillende tijdstippen worden toegepast, maar dat wil niet zeggen dat de profetie over specifieke tijd handelt. De profetie handelt niet over tijd. De profetie handelt over omstandigheden en ik herhaal wat ik altijd zeg. Profetieën spreken altijd primair over omstandigheden en niet over tijd. Er zijn wel enkele profetieën die handelen over tijd en dat zijn die profetieën die dat er uitdrukkelijk bij zeggen. Als er bijvoorbeeld staat 70 weken zijn bestemd over uw volk, dan heeft dat met tijd te maken. Maar als een profetie gedaan wordt over Ami of over mijn volk, dan doet het er helemaal niet toe in welke tijd dat is. Want God handelt in al die tijden in principe volkomen hetzelfde. Ik zei in principe volkomen hetzelfde. Dat er verschillende toepassingen zijn in verschillende tijden, dat mag dan zo zijn. Maar dat is in het algemeen bepaald niet het belangrijkste in de profetie. En dat is hier ook zo. Want het zal toch duidelijk zijn dat als we hier Joël tot nog toe gevolgd hebben, dat we dan terechtgekomen zijn hier in vers 28 op een tijdstip na de 70e week van Daniël. Dat kan niet missen. Dat neemt echter niet weg dat als op de beruchte Pinksterdag in Handelingen 2 de discipelen in tongen beginnen te spreken enzovoorts. En er eigenlijk noodzakelijk wordt dat er commentaar gegeven wordt op die gebeurtenissen. Dan weet Petrus goed wat er aan de hand is, maar hij weet ook wel dat de 70ste week niet voorbij is. Dat noemt hij ook niet. Maar hij zegt wel in vers 16 van Handelingen 2. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En dan begint hij te lezen. Dit is het. En wat is dit? Wel, die gebeurtenissen hier op die Pinksterdag, dat die discipelen alle vervuld werden met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dat niet alleen, maar er werd gewoon gepredikt zelfs, niet alleen aan de Joden, de bevolking van Israël zelf, maar zelfs ook aan Joden die vanuit het buitenland voor de gelegenheid in Jeruzalem aanwezig waren. Ze worden ook allemaal opgenoemd. En toen begrepen ze niet wat het was. Moet je opletten. Ze begrepen niet wat dat was. Ze hadden niet in de gaten wat er aan de hand was. Daar staat er ook, even kijken. In vers 7 van Handelingen 2. Zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elk ander. Ziet zij niet al deze die er spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal? En dan vers 12. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander. Wat wil toch dit zijn? Nou, dan blader ik even terug naar Joël 2, vers 26. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren uw God, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. Dan heb je de connectie. Wonderlijk wil zeggen, ik heb het vorige keer uitgelegd, dat men dus niet begrijpt wat hij gedaan heeft. Nee, precies. Nou, die verbinding vinden dus in Handelingen ook. Daar begrijpt men ook niet wat er aan de hand is. En Joël 2 zegt dan, en daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En Petrus geeft de Handelingen 2 commentaar en zegt, nou, deze zijn niet dronken, maar dit is het wat gesproken is door Joël de profeet. En dan begint hij te lezen, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, enzovoorts. En er komt de gehele schriftlezing, kennelijk ontleend aan de Septuaginta. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Gaat er maar om dat er precies dezelfde dingen staan. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En wij weten allemaal dat de gebeurtenissen op de Pinksterdag dus de vervulling zijn op een of andere wijze van de profetie van Joël 2. Terwijl als we Joël 2 lezen, dan komen we tot de ontdekking dat het vervuld zou worden het eind van de 70ste week van Daniël. En er zit exact 2000 jaar tussen. Exact 2000 jaar. He? Op jaren afgerond dan, hoor, want op een dag kijk ik niet even. He? Maar er zit 2000 jaar tussen. En dan was altijd de vraag, maar heeft Petrus nou gelijk? Of wist hij niet beter? Of hoe is dat eigenlijk? En het antwoord is heel eenvoudig. Wat er gebeurde op de Pinksterdag was dat gelovigen vervuld werden met de geest. Dat wil zeggen dat het nieuwe verbond dus in werking trad. En dat betekent dan tegelijkertijd gewoon dat het altijd zo gebeurt. En als in de toekomstige bedeling iemand de geest tot geloof komt, wordt hij vervuld met de geest. En wanneer zijn wij vervuld met de geest? Of laten we zeggen, wanneer ontvangen wij de geest? Laat ik het niet moeilijker maken dan het is. Wanneer hebben wij die ontvangen? Wanneer is die over ons uitgestort? Ja, niet op de Pinksterdag uiteraard. Behalve bij sommigen natuurlijk. Maar niet zo lang geleden dan in elk geval. Hè? Nee, gewoon op het moment dat men tot geloof kwam. Maar één keer moest de eerste keer zijn. En de eerste keer was niet de datum waarop deze discipelen tot geloof kwamen. Maar was deze bijzondere Pinksterdag. Het was de eerste Pinksterdag in de dagen van het Nieuwe Verbond. Dus dat wil zeggen de eerste keer dat het Pinksteren was na de opstanding van Christus. De Heer zei ook, na zijn opstanding, je hoeft niks te doen, je moet gewoon daar blijven en wachten. Want het verhaal heeft in deze dagen geen voortgang. Het staat stil, het Nieuwe Verbond is officieel in werking getreden op grond van de opstanding van Christus. De Heer blies op hen in Johannes, het Johannes Evangelie. Hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Maar het was niet op Pinksteren, maar op Pasen. Eerst Paasdag, niet Pinksterdag. Maar Paasdag, ik ben er ook stellig van overtuigd dat ze die geest op die dag ontvingen. Maar zoals het wel meer het geval is, het blijkt van die geest, aanwezigheid van die geest soms niet zoveel. En het was in die dagen dus ook zo, want de officiële, laat ik het anders zeggen, de daadwerkelijke uitwerking van die geest, dat werd pas gemanifesteerd, gedemonstreerd dus ook op de Pinksterdag. En dan nog was het een bijzondere gelegenheid, omdat de geest verbergt zich nou eenmaal per definitie, zodat deze manifestatie van de geest dan nog exceptioneel is, uitzonderlijk is. Het is een uitzondering, het is geen regel. Dus terug naar Handelingen 2 is wel leuk, maar terug naar Handelingen 2, dat ga je terug naar een uitzondering en dat is niet normaal in elk geval. Dus geen normale aangelegenheid. Het herhaalde zich feitelijk ook niet. Nou, bij een hele enkele uitzondering iets wat erop lijkt, maar normaal gesproken niet. Maar het is gewoon zo dat bij die gelegenheid die geest officieel gegeven werd, ook gepredikt werd van dit is hij dan. Hier is dan de vervulling van de belofte. En dat wil zeggen dat wij vandaag nog steeds in die dagen leven dat de gelovigen vervuld worden bij die geest. Alleen wachten die op een dag speciaal, het wacht gewoon op hun bekering.
Het was bij die 11e discipel ook zo, hè? Die was er niet bij, want die geloofde niet. Toen de Heer Jezus op hem
blies, zo kun je het ook nog vertellen, ja. Dat komt er dan ook nog bij. Maar hoe dan ook, als je nou vraagt wanneer wordt Joël 2 dan vervuld, dan zeg ik nou vandaag. Ja, niet toen, niet in het verleden een keer en in de toekomst een keer. Dat is heel misverstand. Dan sluit het niet uit dat in de toekomst het wel weer zo zou kunnen zijn dat bij gelegenheid men ineens in tongen zou spreken. Maar ik moet zeggen dat ik het toch hoogst onwaarschijnlijk vind. Mede vanwege de reden waarom er dan in tongen gesproken wordt. Waarom dat speciaal? Het is niet te verwachten dat het zou gebeuren. Het zou wel kunnen. Ik bedoel, dit zou best kunnen zijn dat in de toekomst na de 70ste week ook zo'n manifestatie, zo'n demonstratie is van werkzaamheid van de geest. Dat is best wel mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het ook noodzakelijk is. En bovendien is het geen nieuw begin. Integendeel, iedereen die nu gelooft ontvangt de geest. Iedereen die gelooft bij die gelegenheid na de 70ste week ontvangt die geest. Maar iedereen die tot geloof komt in de 70ste week uiteraard ook. Dus niks moeilijk. Men heeft het veel moeilijker gemaakt dan het is. Er zijn er die zeggen, ja kijk als de gemeente wordt opgenomen gaat de Heilige Geest van de aarde weg. Dat is het eerste misverstand is dat de geest dus op aarde is. He, want dat is niet zo. Hij is in ons. En omdat hij in ons is, zijn wij niet op de aarde, maar in de hemel. Want hij is in de hemel. Dus dat is de eerste moeilijkheid al in de constructie. En dan zegt men, en dan is de geest van de aarde weg. En dan krijg je al die rommel hier op aarde enzovoorts. Maar dat is een misverstand, want er zijn wel degelijk gelovigen op aarde. Ook na de opname van de gemeente. Hebben die de geest dan niet? Ja, het begint met die twee getuigen dan, maar dat is toch wel voldoende. Er is niks bijzonders mee aan de hand verder. God geeft die geest, God geeft namelijk het leven van Christus, dat is hetzelfde hoor. God geeft het leven van Christus aan elke gelovige. Sinds Christus uit de dood is opgestaan. En sinds de opstanding van Christus leven wij in de dagen van de vervulling van deze belofte van de komst van de geest. De enige periode die er net even tussen zit, zijn de 7 weken van Pasen naar Pinksteren. Maar zelfs daarvan moet gezegd worden dat de Heer dus op hem blies en zij ontvangt de geest. Ik geloof dat ze die meteen gekregen hebben op de dag van de opstanding. Net zo goed als dat ik geloof dat de Heer ten hemel voer op de dag van de opstanding. En dat hij zijn positie aan de rechterhand Gods innam inderdaad op de dag van de opstanding. En dat wachtte niet op hemelvaarsdag.
Ze zijn eigenlijk wedergeboren gelijk met de opstanding van Christus.
Natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja.
En als je de geest niet hebt, dan kun je natuurlijk ook niet wedergeboren.
Nee, dat is dus zo. Wie de geest niet heeft, die komt hem niet toe. Maar het probleem zit erin dat we wel praten over de geest en over wanneer dat dan zou moeten zijn. Dat is één probleem. Maar het andere probleem is dat men domweg niet weet of beseft wat die geest eigenlijk is. Maar het is gewoon Christus. Het is het leven van Christus wat men ontvangt. Wel, dat ontvangt men niet op de Pinksterdag. Dat ontvangt men op grond van de opstanding van Christus en degene die het ontvangen zijn, de gelovigen. Dus begint het bij de opstanding van Christus. Dat is met Pasen geweest. Dat is ook inderdaad die dag gebeurd. Daarna vinden we een officiële manifestatie daarvan. Dat wil zeggen dat het kenbaar gemaakt wordt. Dat iedereen zegt, wat is dat nou? Zegt Peter, nou zie je wat er gebeurd is. Dit is nou... Vandaag is nou eenmaal, of nu is nou eenmaal die belofte vervuld. En lees de toespraken van Petrus maar in Handelingen 2 en 3. En je zult zien dat hij precies dat predikt. Namelijk, nu is uiteindelijk vervuld wat God zo lang tevoren gesproken heeft. En wat moeten wij doen? Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Zegt zijn publiek dan. En dan zegt Petrus, nou, bekeert u en ieder worden gedoopt enzovoorts. Nou, dat is het dan. En ieder die vandaag aan de dag tot geloof komt in diezelfde Heer... Die God gesteld is tot Heer en tot Christus, ontvangt die geest. De vraag is dus, wanneer wordt Joël 2 vervuld? Joël 2 vers 28 hebben we het nu over. Nou, vandaag. En morgen en overmorgen en gisteren. Dat is niet de voorvervulling en eindvervulling. Je kunt er hoger zeggen, het heeft een begin gehad. Dat is waar. En wat een volgende bedeling betreft, wat Israël betreft, als natie, heeft het een begin min of meer in de toekomst. Als je het op het volk als volk van toepassing brengt. Maar dat zou je zelfs niet eens moeten doen, omdat het hier niet gaat om het volk. Het wordt niet zo genoemd. Het heet, ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees en uw zonen en uw dochteren en uw ouden en uw jongelingen en over uw dienstknechten en dienstmaagden. Zodat niet eens het volk collectief genomen wordt. Maar de leden van het volk worden besproken individueel. En dat betekent inderdaad dat die geest ontvangen zal worden door de individuele gelovigen. Daar is meteen een ander probleem mee opgelost. Want het zijn traditionele problemen hoor, ik verzin ze niet. Maar ze staan in de boekjes hè. Het volgende probleem is namelijk dat er staat, ik zal geest uitgieten over alle vlees. Terwijl uit het verband van Joël 2 opgemaakt zou moeten worden dat het gaat om alle Joodse vlees. Ik weet niet of het ander vlees is, maar... Maar in ieder geval, het gaat erom Israël. En toch staat er alle vlees. En hoe dat dan kan, dat is dan de vraag. En het antwoord is heel gemakkelijk. Het begint uiteraard bij Israël. Maar vanuit Israël zou toch, of in Israël, zou toch alle volken der aarde gezegend worden. Het begint bij Israël, maar het gaat wel over alle vlees. En als die te moeilijk is, zeg ik, nou, als het dan toepast op Israël in de toekomst, nou, aan het eind van de 70ste week, en Israël ontvangt daar die geest, wel, dan is het toch precies hetzelfde. Dan zal toch ook door de prediking van Israël, door de verbreiding van het evangelie en van het koninkrijk, deze zegeningen komen ook op de heidenen die geloven. Het is toch alle vlees. En dan zijn er weer die zeggen, ja, alle vlees, maar het zijn toch alleen maar de gelovigen. Dan zeg ik, ja, dat klopt, maar ongelovig vlees blijft ook niet over. Het gaat om het overblijfsel dat behouden wordt. Degene namelijk die tot geloof komen, dat is uiteindelijk echt alle vlees. In ieder geval op het moment dat we zijn aangekomen bij het begin van de 1000 jaren. Dus daar is eigenlijk helemaal niks moeilijks aan. Het enige moeilijke van het verhaal is dat hier in Joël 2 gesproken wordt over omstandigheden die nog toekomst zijn. En dat in Handelingen 2 gesproken wordt over omstandigheden die nog in het verleden liggen. Maar het punt is dat wij geblokkeerd worden in ons begrijpen van het schriftgedeelte. Doordat wij altijd eerst maar de datum in de kantlijn willen schrijven. En dat moet dus niet. Het gaat niet om de datum, het gaat om de omstandigheid. Is de kantlijn veel te klein voor natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Je moet hem opnieuw laten binden. Die Bijbel, hè. Nee, maar zo eenvoudig is dat. Er is dus eigenlijk geen enkel probleem mee aan de hand. God geeft zijn geest namelijk aan de gelovigen. Uiteindelijk is dat inderdaad alle vlees. Het begint bij Israël. En het gebeurt inderdaad over de gelovigen. En zodra men tot geloof komt, ontvangt men die geest. Ontvangt men namelijk het leven van Christus.
In Handelingen 2 beginnen ze eigenlijk met een tekst die in Joël staat. Van het laatste zal geschieden in de laatste dagen.
Ja.
Dat dus in de laatste dagen.
Ja.
En waar Peter zo deze brief aan haalt. Dus,
ja, dat laatste dagen staat er ook niet bij in Joël 2. Nee. Nou, het mag, Petrus haalt het erbij aan. Maar het is natuurlijk zo dat Petrus niet letterlijk voorleest. Maar, want dat is een tamelijk modern westers gebruik. Maar hij haalt het gewoon vrij aan. Hij geeft namelijk niet de letterlijke tekst van de Bijbel, maar hij geeft aan wat de Bijbel zegt.
De volgorde is ook niet precies.
Nee, dat is ook niet compleet gelijk. Er zijn meerdere redenen voor waarom het zo is. Een van de redenen is natuurlijk dat Petrus niet citeert uit onze Nederlandse Statenvertaling. Dat is punt 1. Hè. Hij citeert namelijk uit... het is in het Grieks geschreven, dus hij citeert in het Grieks. Dan zou het moeten zijn uit de Septuaginta. Uit de Griekse vertaling, die ook in die dagen al bestond, van het Hebreeuwse Oude Testament. En via een vertaling wijkt het altijd al af. Dat kan niet anders. En aangezien het naar het Nederlands komt, zijn het minstens 2 vertalingen. En misschien zat er nog een derde tussen via het Aramees. Dat is best wel mogelijk. Dus dan wijkt het sowieso af. Maar een heel eenvoudige manier van schriftaanhaling is gewoon dat men dat gewoon uit het hoofd doet. En dan gaat het niet om of alle letters op de juiste plek staan. Het gaat er om of je die waarheid op zich goed doorgeeft. Want ik kan hier rustig zeggen dat de Bijbel leert dat God zoveel hield van de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat ieder die in hem gelooft, weet je wel, toch eeuwig leven zal hebben, niet zal sterven en zo. En dat is toch een Bijbelse waarheid. Maar letterlijk zo staat het er niet. Nou, het scheelt niet veel, want ik kan hier haast niet van afwijken. Zo eenvoudig is het. Hè? Maar goed, dat kan zo, dat kun je zo aanhalen. Ik kan gewoon in het algemeen zeggen dat de schrift leert dat de Heer in de toekomst zal wederkomen en dan zal hij Israël verzamelen en terugbrengen in het land. Nou, letterlijk zo staat het er niet. Het is niet correct, het is niet correct geciteerd. Maar daar staat die waarheid er wel. Nou, en zo kun je nog uren doorgaan. Dat is altijd het geval bij aanhalingen in de schrift, van de schrift. Het gaat nooit helemaal precies met dezelfde woorden, maar het geeft wel dezelfde gedachte weer. Het is dan ook zo, om daar dan even op terug te komen, dat het daarna uit Joël 2 vers 28 in Handelingen 2 wordt opgevat als het zal zijn in de laatste dagen. Daarna betekent dus ergens laat, nadat het meeste al gepasseerd is. En dat klopt heel goed. Dat is kennelijk ook de betekenis van Joël 2. Zie. Maar begrijp dan goed dat laatste dagen niet wil zeggen dat het dan dus inderdaad gebeurt aan het eind van de 70ste week. Want nou ja, als het eind van de 70ste week laatste dagen is, dan ben je het eind van de 69ste week ook wel zo'n beetje in de laatste dagen. Maar dat is al 2000 jaar geleden bijna. En dat was een ingewikkelde manier om te zeggen dat wij dus al meer dan 19 eeuwen in de laatste dagen leven. En dat is ook inderdaad zo, want volgens de schrift beginnen de laatste dagen bij de eerste komst van de Messias. Of beter, bij de komst van de Messias, dat het een eerste komst zou zijn. Nou ja, dat hebben we achteraf geleerd. Dus we leven al heel lang in de laatste dagen. Dus klopt precies. Het is helemaal van toepassing op de dagen van Petrus. En het is van toepassing op de dagen van de 70ste week, of daarna. Maar het is net zo goed van toepassing op onze dagen. Daar is dus in wezen geen probleem mee. Maar ik moet meteen zeggen, in Joël, in de context van Joël, slaat het op de gebeurtenissen na de 70ste week. En dat zullen we zien, want we gaan nou gewoon terug naar Joël en proberen we daar te volgen. We proberen zo dicht mogelijk bij de Bijbeltekst zelf te blijven. Dus daarna wil zeggen in de laatste dagen. En de laatste dagen zijn dus de dagen waarin het nieuwe verbond zal aanbreken. Want dat zijn laatste dagen, dus nog een reden waarom het laatste dagen zijn, namelijk niet omdat 69 en 70 het eind vormt, maar ook omdat het gaat om de laatste dagen van de tegenwoordige boze aion, tegenwoordige boze eeuw. Want waar de toekomende eeuw is aangebroken, daar is de voorgaande eeuw oud en nabij de verdwijning. Dat staat er ook niet letterlijk zo, maar het staat er wel dus. Ja. Dus vandaar dat de laatste dagen zijn. Het nieuwe verbond is namelijk aangebroken. En dat gebeurt door de eerste komst van Christus. Je zou net zo goed kunnen lezen, in de dagen waarin het nieuwe verbond komt, dan zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Dat is natuurlijk erg ver gezocht als ik het zo lees, maar niettemin geloof ik dat de betekenis dan is. Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees, dat aanvankelijk niet alle vlees is, dat lijkt me duidelijk. Hier wordt niet gezegd dat plotsklaps met één grote Big Bang, het zo is geloof ik, hè? Ineens die geest over iedereen gelegd wordt, of over iedereen wordt uitgegoten. Dat leer je niet. En bovendien, dat gebeurde de Pinksterdag ook niet. Wat er gebeurde is namelijk dat het gegeven wordt aan die individuele gelovigen. Dat waren er eens 12, later 3000 en daarna nog eens wat en zo. En dat is hier dus ook zo. Zodat als er staat, ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees, dan wil dat niet zeggen dat het allemaal tegelijk gebeurt, maar dat gebeurt zo, successievelijk. Met een verzameling C'tjes en S'tjes erin. Zo achtereenvolgens dan die. Nou, wie er maar tot geloof komt namelijk. Zie? Dat het uiteindelijk erop neerkomt dat slechts de gelovigen overblijven, dat is inderdaad juist, maar dat staat hier niet. Dat staat namelijk in vers 32. Want daar staat in de laatste zin dat al deze dingen zullen gebeuren bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Dat is het gelovig overblijfsel van Israël. Als we het tijdstip in oogschouw nemen, dan zou het moeten zijn het tijdstip aan het einde van de 70ste week van Daniël. Het hoeft niet, maar als er nou een tijd is waar het exact op van toepassing is, zou dat moeten zijn. En dan gaat het inderdaad over degene die overgebleven zijn in de stad. Dat was ook Zacharia 14. Daar stond dat ook. Laat ik dat met één even lezen. Kan ik het de volgende keer niet meer vergeten. In Zacharia 14 staat namelijk in vers 1. Ziet de dag komt den Heren. Dat is dus de dag des Heren. Ziet de dag des Heren komt. Ziet de dag komt den Heren. Dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. En de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd. En de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige, dat is het overblijfsel. Het overige des volks zal, ja, uit de stad staat, het kan ook zijn in hoor. Zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dat wil zeggen, de stad zal uitgeroeid worden op het overblijfsel na. Want het overblijfsel zal niet uitgeroeid worden. Wat gebeurt er dan met het overblijfsel? Wel, er staat in de volgende verse, zodat het verhaal heus niet hangt aan of er in of uit staat hoor. Maar het hangt aan de volgende verse waar staat, en de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen, als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te die dagen staan op de olijfberg. En dan komt het verhaal over het scheuren van de olijfberg. En dan vers 5, dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen enzovoorts. Zodat inderdaad het overblijfsel, het overige, wat uit de stad niet uitgeroeid zal worden, dat zal wel de stad uitgaan, maar het zal niet uitgeroeid worden. Het zal namelijk vluchten naar de woestijn door de olijfberg heen. Nou, dat overblijfsel wordt in elk geval ook bedoeld in Joël 2, het laatste vers. Het is dus een overblijfsel, namelijk een minderheid, dat wat overleeft. En dus is het eigenlijk alles wat overleeft. Het is alleen maar een kwestie van tijd voordat het alles is. En uiteindelijk duurt het dan, laten we zeggen, 33 jaar. Want na 33 jaar vinden we dat alle ongelovigen van de aarde zullen uitgeroeid worden. Niet alleen uit Jeruzalem, maar uit de gehele aarde. Zodat slechts gelovigen overblijven. Die namelijk dan de 1000 jaren binnengaan. Zodat het precies klopt. Alle vlees op dat moment heeft die geest ontvangen. Dus het principe blijft gelijk, dat wat overleeft, dat het overblijft, namelijk het overblijfsel, zal die geest ontvangen. Maar het is alle vlees. Precies zo, is misschien goed om dat dan ook maar even aan te halen, nu we er toch een beetje in zitten. Precies zo staat het ook in Romeinen 11. Dat is een moeilijke profetie voor velen, maar gaan we dan toch maar aan. Romeinen 11. Daar staat, in vers 23, maar ook zij, namelijk Israël, ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig om dezelfde weder in te enten. De gedachte is daarbij dat de afgehouwen takken van de olijfboom, het ongeloof Israël, dat die afgehouwen takken weer op de olijfboom geënt zullen worden, zodat er weer takken van die olijfboom worden. Namelijk wanneer ze tot geloof komen. Want door ongeloof worden ze afgebroken en door geloof wordt men weer geënt. Dat is wat hier staat. Vers 24 zegt het ook. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom geënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden? Ja, wanneer? Op grond waarvan worden ze er dan ingeënt? Ja, op grond van geloof. Dat staat er ook hoor. Dat is in de voorgaande verse uiteraard waar het allemaal gezegd wordt. Hè? In vers 20. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken en gij zit erop gehend, door het geloof. En dan staat er in vers 23, maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, wel, dat kan alleen maar betekenen, indien zij geloven, of tot geloof komen, indien ze in ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden, want God is machtig om dezelfde weder in te enten. Want, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, vers 25, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, en alzo, want het gaat maar niet over vers 25, maar over vers 26, alzo zal geheel Israël zalig worden. Let op dat er niet staat, en geheel Israël zal zalig worden, maar er staat, alzo zal geheel Israël zalig worden. Hoe dan? Door geloof uiteraard, ja. Inderdaad. Zij zullen namelijk door geloof geënt worden. Dat wil zeggen, door geloof zullen ze zalig worden. Wordt dan heel Israël zalig? Die vraag is zo niet te beantwoorden. Je moet zeggen, heel Israël wordt zalig, maar het zijn slechts de gelovigen. Zodat heel Israël slechts zal bestaan uit gelovigen. Want waar zijn de ongelovigen dan? Afgesneden, uitgeroeid, afgewenteld, of hoe ik dan maar heten mag. Ja.
In de gevangenis.
In de gevangenis, zo zou je het ook kunnen zeggen, ja. Nee, maar zo is het inderdaad. Er staat er niet, heel Israël zal zalig worden. Hoewel dat op zich wel juist zou zijn. Maar dit schriftgedeelte zegt uitdrukkelijk hoe, namelijk door geloof. Maar dat niet iedereen tot geloof komt, lijkt me ook een duidelijke zaak. Vandaar dat er ook staat in Joël het overblijfsel. Dat zijn dus diegenen die tot geloof zijn gekomen. Dus verder geen enkel probleem aan. Dus we gaan terug naar Joël 2. Het zal dus in de laatste dagen en dus eventueel daarna geschieden, dat ik mijn geest, mijn leven, het leven van het nieuwe verbond enzovoorts, zal uitgieten over alle vlees. Dat heet gieten, want een geest kun je gieten. Dat wist u waarschijnlijk al, want geesten worden gewoon bewaard in flessen. Volgens de Arabieren wel. Een geest in de flessen. Ja, geest van zout ook trouwens, dat ook in de fles. Nee, dat komt zo omdat geest vormloos is. Hè? Geest heeft geen vaste vorm. En daarom wordt het bewaard als vloeistoffen of als gassen in een fles. En daarom, als het uitgestort wordt, wordt het uitgegoten. Ik las er straks, per ongeluk las ik, dat ik zal mijn geest uitstorten. Maar dat komt natuurlijk bij mijn gedachte was bij Handelingen 2. Dus ik las Joël 2, mijn gedachte was bij Handelingen 2. En dan, want in Handelingen 2 heet het uitstorten. Maar het heet gieten, omdat bijvoorbeeld bloed en water, olie en wijn typen zijn van de geest. Het wordt uitgegoten, omdat het geen eigen vaste vorm heeft. Het aardige van geest is dat het de vorm aanneemt van het lichaam, kun je zo zeggen, leuk hè, kan een fles zijn hoor, maar van het lichaam waarin het zich bevindt. En de Heilige Geest in u neemt uw vorm aan. Dat is geen bijzonder voorrecht misschien is van... Nou goed. Van u. Maar het is inderdaad zo hoor. Het neemt de vorm aan van degene in wie het is. Daarom is het ook wat moeilijk herkenbaar dan, maar het is er wel. Het past zich aan. Dat is een helemaal kenmerk van geest. Maar die geest is uitgegoten, staat er, over alle vlees. Leuk, hè? Het is er ook ingegoten, hoor, maar ook over. Ja, er staat hier niet zozeer, maar er staat in... Nee, ik bedoel 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12 bedoel ik. Daar staat namelijk... Een mooi vers, zijn van die sleutelversen. En als ze dus... kans zie ze aan te halen, dan doe ik het ook, hè. Dus dan gaan we naar 1 Korinthe 12, waar staat in vers 13, want ook wij allen zijn door één geest, dat is het leuke, hè, ook het water blijft altijd één water, hè, vloeistof blijft altijd één, hè. Kun je zeggen, doe me met twee waters. Zoiets, hè? Dat kan niet. Ja, in het Hebreeuws wel. Ma-jim, hè? Er zijn er altijd twee. Maar normaal is het één, blijft één geheel. Ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat veronderstelt dat die geest over ons gekomen is. Wij zijn er namelijk in of door gedoopt. Erin ondergegaan en één geheel mee geworden. Ik heb op school moeten leren dat vloeistoffen de neiging hebben om het oppervlak zo klein mogelijk te maken. Het trekt samen. Daarom vormt vloeistof als het vrij is een druppel, een bol. Het trekt samen, want dan heeft het kleinste oppervlak. Het wordt één geheel. Het spreekt over eenheid. Het is vrij genoeg. Het heeft genoeg aanpassingsvermogen, zou je moeten zeggen, om die vorm, die kleinste vorm, aan te nemen. Nou, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het is die geest die ons aan elkaar verbindt, die ons tot elkaar trekt ook. Die geest is dan om ons, want we zijn erin onder gegaan. Maar er staat meteen achteraan in het vers, en wij zijn allen tot één geest gedrenkt. De nieuwe vertaling heeft, als ik me niet vergis, en wij drinken alle aan dezelfde geest, of zoiets. Maar het veronderstelt inderdaad dat die geest niet alleen om ons is, namelijk dat wij in die geest zijn, maar dat de geest ook in ons is. Wij zijn er dus eigenlijk in verdronken. Want dat is het eigenlijk. Het is om ons en in ons. Dus beide dingen zijn waar. De geest is over ons uitgegoten, maar de geest is ook in ons. Dat stond ook, dat is ook een van de nieuwe dingen min of meer in Johannes 14, als je dat tenminste nieuw mag noemen. Want dan zei de Heer, hij blijft bij u lieden en zal in u lieden zijn. Nou, erg nieuw is het natuurlijk niet, want iemand met een beetje goed begrip weet dat geest altijd ergens in is. De geest des Heeren, de geest Gods, de geest van Christus, natuurlijk komt het ergens in. Maar het is er ook om, het verbindt ons met elkander. En dat is ook de betekenis van die woorden natuurlijk in Joël 2. Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees. Het is precies hetzelfde als zij worden alle tot één geest of door één geest tot één gedoopt, tot één lichaam. U zal het misschien zeggen, maar dat kan je niet op Israël toepassen, want Israël is niet het lichaam van Christus. Dan zeg ik, nou, dan moet je er één zin bij tussen zetten, want Israël is dan toch wel degelijk de bruid en zal dus de vrouw zijn en die twee zullen tot één vlees en het is één lichaam wezen. Dus het maakt echt zoveel verschil niet. Er is wel verschil. Maar het zijn niet twee dingen die los van elkaar staan. Bovendien, onder lichaam verstaan we ook gewoon een orgaan een stuk gereedschap, of een, hoe noem je dat, een organisme. En dat is Israël als volk net zo goed. Net zo goed één lichaam. Nou, alle politieagenten bij elkaar al één lichaam zijn, want het heet zo, hè? Dat heet een lichaam. Het heet zelfs één sterke arm, dat is maar een onderdeel van een lichaam. Ja. Dan kan dat zeker voor een heel volk. Nou, hoe dan ook, ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees en uw zonen en uw dochteren, uw zonen en uw dochter zullen profiteren. Als je dus netjes leest, dan is het dat de geest uitgestort zal worden over alle vlees en dat speciaal uw zonen en uw dochteren zullen profiteren. Hetgeen dan toch specifiek gezegd wordt tot Israël. En ik zou die conclusie niet zomaar trekken, waar het niet dat we dat uit de andere profetieën natuurlijk weten. Dat is de taak van het verbreiden van het woord van God, want dat is de taak van de profeet onder andere. Dat is een taak die aan Israël toekomt. Want het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En dat kun je alleen maar weer zeggen van een profeet. En dus, Israël is die profeet en dus die zonen en dochteren van Israël zullen profiteren. Inderdaad. Dat is in elk geval waar. Toepassing daarvan op onze bedeling is dat we vanaf de dagen van Handelingen inderdaad te maken krijgen met apostelen die profeten zijn. En apostelen die brieven schrijven, waarna die brieven genoemd worden profetische geschriften. Dat ontleen ik dus even aan Romeinen 16. Om er maar eens een voorbeeldje te geven. Romeinen 16, vers... Doe ik het niet goed? Ja, toch, vers 26, ja. Er staat in vers 25 van Romeinen 16. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt, enzovoorts. De verborgenheid is dus nu geopenbaard en wordt door de profetische schriften onder al de heidenen bekendgemaakt. Wat zijn dan die profetische schriften? Wel, niet de profetieën van het Oude Verbond, maar het zijn de brieven der apostelen uiteraard. Want in de profetieën van het Oude Verbond werden deze dingen juist verborgen. Daar waren ze verborgen. Daardoor kunnen ze dus nu niet bekendgemaakt worden. Integendeel, ze worden bekendgemaakt door, met name dan de Paulinische brieven, maar in het algemeen door de brieven van de apostelen. Die immers profeten zijn. Daar is niks bijzonders aan trouwens, want wij leren uit hetzelfde 1 Korinthe 13, 12 bedoel ik, en 13 en 14, dat in de gemeente die gave van profetie was. Dus inderdaad, uw jongelingen, of het stond, uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Dat klopt dus inderdaad, dat is in het verleden gebeurd. En dat het in de toekomst zal gebeuren, dat lijkt me ook wel duidelijk, al was het dan maar alleen door die 144 verzegelden, 144.000, sorry, ik was meer de tel kwijt hoor, bij grote aantallen. Maar bij 144.000 verzegelden, zullen best wel profeten zijn. En als u dat niet duidelijk genoeg vindt, dan zeg ik, nou, dan kennen we de twee, Mozes en Elia, de twee getuigen aan het begin van de volgende bedeling, en die waren allebei profeet. Ik zal sommigen tot profeet maken. Er staat, ze zullen profeteren. Het kan dus. Die dingen zijn toe te passen op zowel onze bedeling als de volgende. Dan staat er, uw ouders zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Dat is een heel mooi parallelisme. Ik vraag me af hoe dat nou weer heet. Synoniem of synthetisch of antithetisch of er was nog iets, maar... Ik geloof niet dat het een net woord was, dus dat mag. Maar goed. Uw ouders zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Dat is in ieder geval een parallelisme waarbij dromen dromen overeenkomt met gezichten zien. Gezichten, visioenen namelijk. Want we hebben er tegenwoordig een plechtiger woord voor dan de Statenvertaling heeft. Aardig is dat, hè? Maar om te zeggen dat oude en jongelingen hetzelfde zijn, want dat zou je dan ook moeten zeggen, dat is enigszins moeilijk. En toch is het niet moeilijk, want we weten waar het over gaat. Wie zijn diegenen die profeteren? Het zijn toch wedergeboren mensen? Zijn ze dan oud of zijn ze dan jong? Ja, dat hangt er maar vanaf van welke kant je komt. Het kan allebei dus. Nou, er staat hier ook allebei. Uw ouders zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Nou, ja. Zal ik u nog eens een veel mooier laten lezen? Zo één, net zo één. Daniel. Ik weet niet waar, maar ik vind hem wel. Het rijmt ook nog trouwens. In Daniel 7. Daniel 7 wordt gezien een oude van dagen in vers 9. Dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette. De jongen staat nu op. De oude van dagen zette zich, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijn zoveel zuivere wol enzovoorts. En daarna in vers 13, verder zag ik in de nacht gezitten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels. Nou, wie komt er met de wolken des hemels? Dat weten we allemaal, hè. Goed, hoef ik dat niet uit te leggen. Er kwam één met de wolken des hemels als eens mensen zoon. Ja, wie zou dat nou wezen? Hè? En hij kwam tot de oude van dagen. Tot wie kwam hij dan? Wie komt er tot wie? En ze deden hem voor dezelfde naderen. En dan, en hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Dat is vers 14. Maar nou hadden we in vers 13 een zoon, dat is altijd een jongen, mensenzoon en een oude van dagen. En dan gaat vers 14 verder met: en hem werd gegeven heerschappij en eer in het koninkrijk. Wie is die hem dan uit vers 14?
Christus.
De een is Aardig, en de ander is Mordegai. Dat is aardig, hè? Aardig, heel aardig, ja. Heel aardig. Nee, wie is die hem? Is dat de oude vandaag of is het de mensenzoon? Hè? Ja, wie het weet mag het zeggen. Ik moet altijd ja zeggen. Ja, het is bij mij ook zo. Ja, dat klopt. De mensenzoon met een kleine letter. Natuurlijk. Maar het is natuurlijk de mensenzoon. Het is de zoon des mensen gewoon. Dat zou het moeten, jawel, maar ze zijn wel vaker de draad kwijt. Dat geeft niks, hoor. Ja, kijk, het punt is gewoon dat natuurlijk die mensenzoon is gegeven alle macht. Dus het kan niet anders. Hij is in elk geval degene aan wie gegeven wordt heerschappij en eer en koninkrijk enzovoort. Hij is de zoon des mensen, de zoon van David. Kortom, het is de Messias. Ja, maar wie is dan die oude vandaag? Antwoord, ook de Messias. Want hij is de eerste en de laatste. Eer Abraham was, ben ik, dus je was al ouder dan Abraham in elk geval. Tegen de tijd dat hij het koninkrijk ontvangt, is hij dus minstens enige duizenden jaren oud. Dat heet heus oude vandaag. En dan houden we het nog aan de krappe kant. Het is gewoon zo dat we hier bij elkaar zien, de Heer Jezus Christus, wie hij werkelijk is. Jehovah van het oude verbond. God namelijk, de schepper, of hoe je dat maar zegt. En aan de andere kant is hij tegelijkertijd de zoon des mensen. En juist die twee posities komen bij elkaar in één. Daarom staat er, ze deden hem voor dezelfde naderen. Ze kwamen tot elkaar, of de jongen kwam tot de oude, zo zou je het ook kunnen zeggen. En daardoor werden die twee posities, en dus zelfs twee tronen, bij elkaar gevoegd. Maar de Heer heeft beide posities. Dat heb ik trouwens laatst ook ergens gelezen in Johannes. Dat is ook altijd aardig om dat te zien. Want Johannes spreekt immers over de Heer Jezus als God. Dan hebben we twee dingen bij elkaar. Want hij is mens, maar hij wordt beschreven als God of als de zoon van God. En daarom vinden we daar heel wat van dit soort aardige uitspraken in. Eens even kijken of ik hem vinden kan. Bijvoorbeeld Johannes 5. Dan lees ik vers 25. Voorwaar, zeg ik u, de uren komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des zoons van God. Of des zoons Gods, staat er, hè? Dus de stem van de zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de Vader, dat is God dus, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. Als zoon van God wordt hij dus voorgesteld, maar hij is bovendien des mensen zoon. Het zijn beide titels die bij elkaar komen. En er staat, God in de hemel, die Vader, heeft de macht gegeven aan zijn zoon, omdat die zoon niet alleen zijn zoon is, maar ook de zoon is van Adam. Dan hebben ze beide bij elkaar. Want de zoon van God is inderdaad de zoon van Adam. En andersom. Er zijn twee verschillende posities op zich. Want de zoon van God heeft een troon in de hemel en de zoon van Adam heeft een troon op aarde. Maar aangezien beide tronen terechtkomen bij dezelfde, betekent het gewoon dat die tronen aan elkaar gevoegd worden. Dat hemel en aarde één geheel zullen zijn omdat ze onder één en dezelfde heerschappij staan. En dat is iets wat in onze dagen wel anders is. Dus Christus is er inderdaad toegeroepen om die twee met elkaar te verbinden. Komen bij dezelfde terecht. Nou, dat is ook wat in Daniël wordt voorgesteld. Hij is de oude vandaag en hij is de zoon. Des mensen nog wel. Maar beide zijn aanduidingen van Christus. Het is één. Welke? Oh, ik ben er alweer vandaan. Wat stond daar, Gerard?
Zichzelf vergolden even gelijk.
Ja, dat is altijd een prachtuitspraak. Daar, want daar staat wat ik net geprobeerd heb in te slikken. Want ik zei, hij is de zoon van God. En aan de andere kant de zoon des mensen. En ik denk, laat ik het maar niet zeggen. Maar hij is de zoon van God. Dat betekent omdat hij God is. En daar staat het. Dus een paar versen verder, ja, inderdaad. Hij noemde zich God en de Joden impliceerden. Joden begrepen daaruit dat betekent dat hij God is. En dat is ook zo.
Het vers daarvoor staat er eigenlijk net zo duidelijk. Er staat, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk.
En ik werk. Of en ik werk. En ik werk. Ja, daar staat ook achter, hè. Maar wij zouden, met wat wij weten, zouden wij er dus achter gezet hebben. Mijn vader werkt en ik werk dus. Want ik en de vader zijn één. Nou, jij kunt eigenlijk het hele Johannes-evangelie aanhalen hiervoor. Dat blijft gewoon zo. Nou goed, dan moet ik maar eens zien dat ik vind waar Joël ook weer stond in mijn Bijbel. Ja. Er stond dus, uw ouders zullen dromen dromen en jongelingen zullen gezichten zien. Maar denk nou niet dat het gaat om twee verschillende leeftijdsgroepen. Het gaat om diezelfde mensen. Het gaat om gelovigen die naar één norm oud zijn. Erg oud, want ze vertegenwoordigen dat oude volk Israël. Want ik denk dat het om die oudheid gaat. En aan de andere kant zijn ze toch jongelingen, want ze zijn wedergeboren. Ze zijn nieuwe schepselen geworden in Christus. Ze zijn wedergeboren, hebben namelijk die geest ontvangen, dus zijn ze wedergeboren. Want dat is de manier waarop je wedergeboren wordt. Je ontvangt de geest van Christus. Zie? En in die zin zijn het dus jongelingen. En ze krijgen visioenen of dromen, maar dat komt weer overeen uiteraard met ze zullen profiteren. Uw zonen en uw dochteren zullen profiteren. Dat wil zeggen, dat is die generatie van Israël in de toekomst zal profiteren. En oud en jong, of wat het ook maar is, zullen dromen, dromen, namelijk gezichten zien. Maar het hoort allemaal bij het profiteren, uiteraard. En dan staat er in vers 29. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Dus wat eerst heet uw zonen en dochteren, heet daarna uw ouden en uw jongelingen. En daarna heet het de dienstknechten en de dienstmaagden. Let wel, niet uw dienstknechten en uw dienstmaagden. Nee, het gaat er gewoon om dat die jongelingen en die ouden en die zonen en dochteren zijn dienstknechten en dienstmaagden. Want God heeft hen zojuist gereinigd van het kwaad geweten, opdat zij de levende God zouden dienen. Hebreeën 9. Toepassing van het beeld van de hoge priester. Zie? Ze zijn een dienstknechten geworden, dienstmaagden. Of laat ik het als met 2 Korinthe 3 zeggen. God heeft hen bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Nou, dat is hier. Dat is het nieuwe verbond. En God heeft hen daartoe bekwaam gemaakt. Maar heeft hen die geest gegeven. Ze zijn er ook daarom niet dienaren der letter, maar dienaren des geestes. Want de letter dood, maar de geest maakt levend enzovoort. Dat is 2 Korinthe 3 allemaal. Dat kun je op hun dus ook van toepassing brengen. Zie? Dus daar is ook geen moeilijkheden mee. Iets moeilijker wordt het met vers 30, maar die bewaren we dus voor na de pauze. Gaan we nu naar vers 30. In vers 30 wordt gesproken over wondertekenen in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. Nu lijkt me duidelijk dat deze tekenen die hier genoemd worden dezelfde tekenen zijn die we in het verleden hebben gelezen in verband met de dag des Heren. Je kan nou toch niet weer al die schriftplaatsen gaan lezen over een dag van een wolkige dag van duisternis en over vuur. Want dat werd allemaal genoemd, hè? De oordelen enzovoorts. En dat daar bloed mee gepaard gaat enzovoorts. Dat lijkt me duidelijk genoeg. En aardbevingen en rook en vuur, dat hoort natuurlijk allemaal bij elkaar. Dus dat hebben we al gelezen. Dat spreekt over het aanbreken of de komst van de dag des Heren. Dat lijkt me duidelijk. Trouwens, dat komt overeen met het volgende vers. Want daar staat dat de dag des Heren komt, wanneer de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan en bloed. En voor een deel komen de dingen van vers 31 ook overeen met de dingen van vers 30. Namelijk wondertekenen en bloed en vuur en rookpilaren. Dat is in de hemel inderdaad. Wordt erbij genoemd. Maar het verduisteren van zon en maan in de hemel en het veranderen van de maan in bloed is natuurlijk ook zoiets. Hè? Het komt dus inderdaad goed met elkaar overeen. Maar een deel van deze tekenen is slechts te verklaren in verband met het verleden. Dat wil zeggen, Sommige dingen ervan kunnen we in het verleden verklaren. Er staat, ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Nou, noem ik een voorbeeld. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn de verduistering van de verduistering op de dagen dat, op de dag dat de Heer Jezus stierf. Dan heb je trouwens ook duisternis, hebben we die ook vast gehad. De zon zal veranderd worden in duisternis. En dat bij verduistering de maan verandert in bloed, hebben we eigenlijk ook al besproken. Want dat is ook een verduistering namelijk. En misschien nog of weer gedeeltelijke verduistering, maar niettemin is dat verduistering. Dus is daarmee ook verklaard. De zon zal verduisterd worden, de maan zal veranderd worden in bloed. De maan zal een schijnsel niet geven, staat op een andere plaats. Dat kan dus heel goed. Wondertekenen in de hemel uit vers 30 kan dus goed overeenkomen met die verduistering van zon en maan. Dat kan. Er staat er bij die wondertekenen in de hemel bloed. Wel, de maan zal veranderd worden in bloed. Dat kan daarop slaan. Het kan ook slaan op het bloed wat vloeide op Golgotha bij diezelfde gelegenheid. Dat kan toch, of niet? Verder hadden we trouwens nog dat een stem klonk uit de hemel die sommigen hoorden en sommigen ook niet. Toen de Heer stierf. Dat is ook een wonderteken uit de hemel. Trouwens, de aardbeving, wordt die eigenlijk wel hier genoemd? Nee, ik geloof niet eens, hè? Maar in ieder geval, in verband met het aanbreken van de dag des Heren, werd in de diverse schriftplaatsen die we gelezen hebben gesproken over een aardbeving. Wel, die was er ook toen de Heer stierf. We zijn al heel eind op streek. Dan staat er nog vuur, dat wordt wat moeilijker. Omdat dat is een teken, ik kan wel vuur aanwijzen in diezelfde dagen. Nou, zullen we zeggen, zal men niet kampvuren nemen waarbij Petrus ook stond en zo om zich te warmen. Laten we die nou even, dat is niet een wonderteken. Maar nemen we wel een wonderteken in verband met vuur. Dat was op de Pinksterdag en daar ging het over. Tongen als van vuur op de discipelen. Wat hebben we nou nog niet gehad? Rookpilaren. Nou, dan komt het dat Petrus rookte. Dan hebben we dat ook weer gehad. Hè? Nee, rookpilaren is eigenlijk de enige die overblijft die ik zo 1, 2, 3 niet zou kunnen verklaren. Maar al die andere dingen, dat zou gebeurd kunnen zijn in het verleden. Rookpilaren misschien ook, maar dat weet ik niet. Ja, ik denk dat er ook rook geweest is bij die aardbeving toen. Maar hoe dan ook. En misschien wel bij die tongen als van vuur. Misschien flakkerde niet. Nou, dat is dan nog later. Hè? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen dat het op de Pinksterdag vervuld was. Maar dan zou je moeten zeggen, dan zou het nog in die dagen binnen die generatie vervuld worden. Dan klopt het ook en dan heb je ze allemaal gehad. Dus het kan wel. Het is wat ver gezocht soms, maar het kan heel goed. En dan lezen we verder. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Nou, zo eindigde Peters toespraak. Dat men namelijk die naam zou moeten aanroepen om behouden te worden. En bovendien zegt Paulus dat in Romeinen 10 bijvoorbeeld. Dus die past het in elk geval toe op onze bedeling. Nou, dat is één kant van het verhaal. De andere kant is natuurlijk dat we, wanneer we bezig zijn met de bestudering van Joël, toch wel moeten vaststellen dat dit een verklaring is die toch wel ver gezocht is. En dan geef ik schrift toe, want het is ook ver gezocht, zo hoort het ook, het is ook ver, want nou praat ik over een verborgen toepassing van deze profetie. Of de toepassing van deze profetie op de dagen van de verborgenheid. Maar het is in elk geval zo dat ook deze verklaring in overeenstemming is met wat hier staat. Deze tekenen zouden eerst gebeuren en daarna zou de dag des Heren komen. Dat klopt. Want die tekenen zijn al gebeurd, die ik net noemde, en de dag des Heren is nog niet gekomen, dus dan klopt het precies. En dan zeg je, ja, maar er zit een gat tussen van 19 of 20 eeuwen. Dan zeg ik, nou en? Hoeveel profetieën wou u hebben waar datzelfde gat in zit? Waar diezelfde onderbreking in zit, dat kan toch heel goed? Zo zijn er zoveel. Dus dat kan heel goed, maar dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is natuurlijk dat deze dingen een waarschijnlijk ook veel meer letterlijke vervulling zullen hebben in de toekomst. Maar wie zei dat het letterlijk was? Want zouden die ouderen en de jongelingen, zonen en dochter en dienstmaagden en dienstknechten, zouden het dan ook allemaal puur letterlijk, uitsluitend enkel en alleen letterlijk zijn? Nee, toch. Zouden de bazen en de bazinnen dan geen Zal die dan niet de geest ontvangen? Als er staat, zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Waarom staat er dan ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden? Waarom staat het apart? Toch omdat het gaat om dienstknechten en dienstmaagden in de geestelijke toepassing daarvan. Dienaren onder het nieuwe verbond. Dat is tenminste godsdiensten, maar dan onder het nieuwe verbond. Dus toch dienstknecht in een hogere betekenis van het woord. Dat is toch geen probleem. En dat kan met bloed en vuur en rookpilaren ook. Trouwens, noem eens een rookpilaar. Ja, zie je wel. De wolkenkolom, dat is een rookpilaar. Hè? Ja, ja, in verband met die dag des Heren natuurlijk. Hè? Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis. Maar wat is de wolkenkolom? Maar noem eens een rookpilaar, de wolkenkolom. Wat is de wolkenkolom?
Geest.
Dat is gewoon een type van de Heilige Geest. En waar hebben we het nou eigenlijk over vanavond? Wel, over de uitstorting van de Heilige Geest. Dus wat ligt nou meer voor de hand om deze tekenen hier een nog veel geestelijker betekenis te geven dan degene die ik net nog genoemd heb. En die misschien voor velen nog verder gezocht is. Namelijk, daar gaan we even. Ik zal wonder tekenen. Nou, wonderen gebeuren altijd door de Geest. Nou, door nog een paar andere dingen ook, maar dat doet er nou niet toe. Dat gebeurt in ieder geval door de Geest. Al wat God doet, gebeurt door zijn geest, in elk geval. Nou, in de hemel en op de aarde, bloed, waar is dat een beeld van? Want nou praten we over puur typologie, gewoon echt een normale typologie. Bloed is leven en leven is geest. Dus bloed is inderdaad geest. Schriftplaats ervoor hebben, heb ik ook nog, geloof ik. Ik zal eerst even kijken. Ik dacht aan 1 Johannes 5. Ja hoor. Ja, het is wat lastig omdat het een omstreden vers is. Maar in vers 8 staat het in elk geval. Er staat in vers 7. Want drie zijn er die getuigen. En de tekst van de Bijbel gaat dan door in vers 8, de tweede helft. Drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Geest, water en bloed. Nou, noem nou eens één woord waarmee je die drie tegelijkertijd aanduidt. Dat is leven, want geest is leven, water is leven en bloed is leven. En dat het zo is, dat zullen we zien. Want er staat aan het eind van vers 6. De geest is er die getuigt. Het gaat dus om de geest, die getuigt. En dan staat er in vers 7. Drie zijn er die getuigen. De geest en het water en het bloed, die drie zijn één. Want het is uiteraard toch de geest. En dan staat er in vers 11. En dit is de getuigenis dat ons God het eeuwig leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Oftewel, dit leven is het leven van zijn Zoon. Nou, daar hebben we het over. Bloed, water en, of geest, water en bloed zijn dus alle drie de uitbeelding van het leven wat er is in de Zoon van God. Wat er is in Christus. En dat leven van Christus duiden wij ook aan gewoon als de geest, de Heilige Geest, de geest van Christus. Dus gaan we weer terug naar Joël. We hadden natuurlijk op de terugweg ook nog even langs kunnen gaan bij Johannes. Johannes 6 of zoiets. Wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt. Want dat bloed is het leven inderdaad van Christus. Nou, gaan we terug naar Joël 2. Er staat dan, ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Bloed, hetgeen een beeld is van de geest. Vuur is een beeld van de geest, uiteraard. Vandaar de tongen als van vuur. En vandaar de uitspraak, na mij komt een die zal met geest en met vuur dopen. Dat is een hendiadis die velen ontgaat, maar geest en vuur wil gewoon zeggen een vurige geest of geestelijk vuur, of hoe je dat maar zegt. Maar vuur is dus een type van de geest. Heel bekend overigens. En rookpilaren, want de wolkenkolom, ja, noemen ze een rookpilaar, dat is de wolkenkolom. Goed, noemen ze een vuurpilaar. Dat is datzelfde ding, maar dan 's nachts. Waar is dat dus een beeld van? Van dezelfde geest, maar dan 's nachts. Heel goed, ja. Goed, dus dat is hetzelfde. Vuur- en rookpilaren, dat zijn allebei uitbeeldingen van de Heilige Geest. Weet u nog, dat vind ik altijd heel mooi om aan te halen, de Heer voert ten hemel en men keek hem na en dan staat er, dan, wat er dan staat is feitelijk dat terwijl men er nakeek zag men ineens niet anders meer dan een wolk. Ik bedoel niet dat de Heer in een wolk veranderde, maar dat zouden ze gezien kunnen hebben hoor. Maar in ieder geval, men keek hem na, laten we dan zeggen, toen schoof er een wolk voor de zon. Voor de duisters, voor het licht der wereld, voor de zon dus, dat bedoel ik het. Nou, dus de wolk bleef over. Nou, dat is het verhaal, de Heer ging weg. Maar daar kwam de andere trooster en de wolk is dus een type van Christus. Of het type van de geest, ja het is goed, maar zo bedoel ik het niet. Hè. De wolk is een type van de zich verbergende, achter de wolk, de zich verbergende Christus. En dat is gewoon de geest, de wolk is dus Christus. En een heel mooi voorbeeld daarvan vinden wij dan ook nog in de, in een heel ander voorbeeld, maar vinden we in Hebreeën 12, waar staat wij dan zulk een wolk van getuigen rondom ons hebbende. En dat is een uitspraak die voor veel verwarring geleid heeft. Het is zo eenvoudig als wat. Een wolk van getuigen wil gewoon zeggen dat het geestelijke getuigen zijn. Ze getuigen namelijk niet werkelijk, want ze zijn dood. Want het zijn namelijk Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah en zo het rijtje. Of, en de tijd zou mij ontbreken, zou ik verhalen van. Juist. Dus, want het is nog geen zomer. Dus, maar dat zijn die getuigen waarvan ook staat in Hebreeën 11 dat ze nog dat ze nog spreken, hoewel, nadat zij gestorven zijn. Ze spreken nog nadat zij gestorven zijn. En als het hoofdstuk af is, wordt de draad weer opgevat en wordt er gezegd, nou, nu we dan zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, de wolk van getuigen wil dus zeggen geestelijke getuigen. Een aantal geestelijke getuigen. Want ze getuigen niet werkelijk in de zin van dat ze nog spreken, maar ze spreken wel degelijk in geestelijke zin. En dat is dus een wolk van getuigen. Nou, dat is het. En over de wolkolom hoeven we het al heel niet meer te hebben, want dat is duidelijk genoeg. Die leidde Israël terwijl men Egypte uit was en terwijl men nog niet in Kanaan was. Nou, dat is hun overkomen ons tot voorbeelden op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn, 1 Korinthe 10. En door wie worden wij dus geleid? Door de wolk, dan wel door het vuur. De vuurkolom, als het donker mocht zijn, enzovoorts. Kortom, door de geest uiteraard. Zodat inderdaad de wolk, het vuur en de rookpilaren typen zijn van de geest.
Romeinen 8:14,
die door
de geest Gods geleid worden.
Die zijn zonen Gods, ja. Precies, daardoor worden wij geleid. Het wordt uitgebeeld in de leiding van Israël door de wolkolom of door de vuurkolom, afhankelijk van tijdstip. Ja, dat is een hele goeie. Ze waren trouwens ook in de wolk gedoopt, staat er in 1 Korinthe 10. Want in 1 Korinthe 12 staat dat we in de geest gedoopt zijn. Wij zijn in de geest gedoopt, zij waren in de wolk gedoopt, maar de betekenis is hetzelfde.
Of dan met Noah, uit de hoofd die drie samen, dat de Engels hier opging in.
In de wolk, hij ging op in de wolk, ja. Ja, en in de wolk, in de geest. Dus hij veranderde in geest. Hij werd weer de onzienlijke. Dus stijgt op in de wolk. Trouwens, al die wolken bij het brandofferaltaar, die opstegen tot een lieflijke reuk de Heere. Hij hield er andere smaak op na dan wij. Dat is maar goed ook. Maar steeg op tot een lieflijke reuk de Heere. Die rookwolk, zal ik maar zeggen, dat is precies hetzelfde. Dat wil zeggen dat stoffelijke dingen van de oude schepping, omgezet worden naar geest, naar wolk, naar dingen van de nieuwe schepping. Hetzelfde verhaal. Dus hoe dan ook, het mag dan zo zijn, en ik geloof het ook, dat het hier gaat om dingen die letterlijk waargenomen zullen worden. Dat neemt niet weg dat die dingen letterlijk waargenomen zullen worden, omdat het typen zijn van de geest. En dat geloof ik zo, omdat het een algemeen Bijbels principe is, dat de dingen niet alleen geestelijk, maar ook letterlijk waar zijn, hoewel het letterlijke vaak erg onbelangrijk is. Wat moet u goed horen? De discipelen ontvingen nou, ontvingen, wat zeg ik dat plechtig, die kregen tot hun verbazing een vlammetje op hun hoofd. Ik moet altijd denken aan het lied wat we met Kerstmis moesten zingen, wat mij meer leek op Pinksteren. Namelijk, Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat we zijn als lichtjes, brandend in, als kaarsjes, hè? Brandend in de nacht. Dan moesten wij altijd met zondagsschool het kaarsje vasthouden, want wij deden ook wel vreemde dingen op zondagsschool. Moest je hem ook uitknijpen, ik weet niet waarom dat moest, er was heel verhaal bij. Het is ongeveer als de 10 nikkertjes, maar dan met kaarsjes. We gingen in ieder geval uiteindelijk allemaal uit, zo was het, hè? Goed, maar dat is meer, die discipelen werden een soort kaarsjes op die Pinksterdag, hè? Denk je dat ze het leuk vonden? Hè? Nee, en waar was dat nou voor nodig? Is dat goed Nederlands? Ja, hè? Goed, waar was dat nou voor nodig? Ja, nergens voor eigenlijk. Nee, maar het was een type. Maar het was het dus wel. Het was een teken. En daar gaat het maar om. Het werd dus wel letterlijk vervuld, maar het ging niet om die vlammen van vuur. Er had trouwens ook niemand wat aan. Het zal misschien warm geworden zijn daarboven. Ja, je weet het maar niet, hè.
Anderen dachten dat het molentjes waren.
Ja.
Met de Joodse kregen er allemaal tekenen.
Jazeker, natuurlijk. Natuurlijk. En zelfs die wonderen die gebeuren in de dagen van de Heer Jezus, die genezingen zo, waren tekenen. Het was wel leuk voor degene die ze ontvingen overigens, maar niettemin waren het tekenen. Dus het is letterlijk waar. De gevangenissen gingen ook letterlijk open. Het had niet gehoeven, maar stond wel in de profetie dat de gevangenen vrijlating gepredikt zou worden. De gevangenisdeuren gingen open. Maar dat was niet de wezenlijke vervulling van de profetie. Maar het was er wel, het gebeurde wel. De werkelijke betekenis is dat de mens die nou eenmaal in de gevangenis zit, in ballingschap is, bevrijd zou worden uit het diensthuis. Of zoiets. Hè? De geestelijke betekenis is namelijk veel hoger. En dat is natuurlijk de belangrijkste. Maar letterlijk gebeurde het ook. En zelfs in de toekomst, in verband met de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg, daar deze tekenen zullen komen, dan geloof ik dat ze inderdaad letterlijk zijn. Dat de zon verduisterd wordt, dat de maan als schijnsel niet geeft, enzovoorts. En dat deze verschijnselen hier ook zijn, gepaardgaande met die aardbeving. Dus helemaal niet zo moeilijk om je dat allemaal als één geheel voor te stellen, mede omdat al die dingen verklaard kunnen worden vanuit bijvoorbeeld een aardbeving. Dat kan heel goed. Maar neem niet weg dat diezelfde dingen tegelijkertijd een type zijn van de geest. En daar gaat het om. Dat zijn ook die wondertekenen. Wondertekenen in de hemel en op de aarde. Hier heb je wonderen en tekenen in één woord. En je moet je net als in het Nieuwe Testament afvragen, wat is de betekenis ervan dan? Niet, gebeurt het werkelijk, of wat gebeurt er dan, maar waar is het de uitbeelding van? Nou, al deze dingen, bloed, vuur en rookpilaren, zijn uitbeeldingen van de geest, de komst van de geest, de werkzaamheid van de geest. Dat het door de wereld als minder prettig wordt ervaren, dat is bekend. Hè? Maar daar kan ik ook een avond over preken. Maar. Ja, dat gaat... Ja, dat bedoel ik. Ja, het gaat om het nieuwe verbond. Ja. Het gaat om die geest die gegeven wordt. En daarom maakt het ook helemaal niet meer uit of het nou in onze tijd is of in die toekomende tijd. Wij kennen ook deze tekenen. Alleen, nou niet als zichtbaar meer natuurlijk, maar daarom zijn ze er wel. Maar dat is een overdrachtelijke betekenis. Wij worden ook geleid door die geest. Hij geeft ons ook licht. Hij geeft ons ook leven enzovoorts. Je wordt vurig bijvoorbeeld, ja. Nee. Ja. Wordt allemaal ook op ons van toepassing gebracht. En op hen, maar dat is het oude verhaal van de verborgenheid. Dat namelijk de profetieën aangaande Israël in geestelijke zin zeker worden toegepast. Op verborgen wijze zou ik dan moeten zeggen, worden toegepast op de gemeente. Want beiden leven onder het nieuwe verbond. Er is meer overeenkomst feitelijk dan tegenstelling. Nou, daar gaat het maar om. Zodat we nou deze dingen verklaard hebben in verband met het verleden en het heden en de toekomst. Maar het blijft allemaal het nieuwe verbond. Het is dus ook mogelijk om te zeggen, er staat wondertekenen, waaronder vuur. En Peter zou hebben kunnen zeggen, nou, dat is wat je net gezien hebt. Allemaal zo'n ding hier. Het zal er raar uitzien toch, hè? Ja, dan zeggen ze, hey, de saint, weet je wel. Nou goed. Dan staat er, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En als je nou zegt, maar dat kan toch alleen maar letterlijk, zeg ik, nee hoor. niet de minste problemen mee. De zon is immers het licht der wereld. En dat is Christus. En de maan, wel, dat is ook Christus. Want de maan is echt de mens. De Heer Jezus als de zoon des mensen. Die het licht van de zon ontvangt en afstraalt enzovoorts. En als deze verduisterd worden, wil gewoon zeggen dat het te maken heeft met wat de Heer zegt in het Johannesevangelie. Dat hij het licht der wereld is. En hij zegt, wandelt in het licht zolang het licht bij jullie is. En daarna zou het licht weggaan. De verduistering dus van zon en maan kan best toegepast worden op de hemelvaart. Het verdwijnen dus in het algemeen van de Heer Jezus. Het licht is weg. Waarna niet alleen in het Johannesevangelie, maar ook op andere plaatsen gezegd wordt dat de wereld sindsdien weer in duisternis is. En het ook zelf verkozen heeft ook. Maar goed, dus zo staat het er toch. Men leeft in duisternis. Nou, dat wordt hier ook gezegd. Dat neemt niet weg dat ik wel geloof dat het ook letterlijk gebeurt straks bij de wederkomst van Christus. En dat het zelfs letterlijk gebeurd is in de eerste komst van Christus. Bij zijn dood natuurlijk. Maar het zijn wondertekenen. Dus wat is de betekenis van? Wel, het betekent dat de Messias zich uit deze wereld of uit Israël zal terugtrekken. En pas daarna zal de dag des Heren komen. Dat is een veelzijdige profetie. Omdat die in het algemeen op de hele geschiedenis van het Nieuwe Verbond van toepassing gebracht kan worden. De zon zal veranderd worden in duisternis, zal verwisseld worden voor, zouden wij in tegenwoordig Nederland zeggen, zal verwisseld worden voor duisternis. In plaats van de zon is er duisternis, in plaats van de maan is er ook duisternis. Trouwens, als je voor maan zegt, het is een type van Israël, dat kan ook heel goed hoor. Dan geldt hetzelfde verhaal, dus geen licht. En dat allemaal voordat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Let op, er staat ook niet uitdrukkelijk in de aanvang van de dag des Heren. Er staat voordat die grote dag des Heren komt. En men wacht er nou toch al minstens een jaar of 2000 op. En vanuit de dagen van Joël gezien nogal wat langer. Dus op welke tijd het nou slaat, ja hoor eens. Daar is ruimte genoeg voor. En dan staat er, want dan krijgen we de proef op de som. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Nou, wanneer moet men dan de naam des Heren aanroepen? Ja, jullie draaien al veel te lang mee, geloof ik, hoor. Dat is geen aardigheid meer dan, zit alles voor te zeggen. Ja, heden dus. Hè? En wanneer is dat? Dat is zolang als het heden genaamd wordt. Dat is Hebreeën, dat is altijd heden, zegt, nou, ik denk dat het Paulus was, maar in ieder geval Hebreeën 3 en 4. Het is altijd heden. Er staat wel in de Bijbel, heden indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Ja, dat was in de dagen van Jozua. Maar het was ook in de dagen van David. En het was ook in de dagen van de schrijver van de Hebreeënbrief. En het is ook in de dagen van Israël in de toekomst. En het wordt dus op ons toegepast in onze bedeling. Het wordt op Israël en de volkeren toegepast in de volgende bedeling, uiteraard. Maar het is altijd al zo geweest. Het is niet eens alleen maar het Nieuwe Verbond. Het is, zelfs onder het Oude Verbond was dat al zo. Al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Er is niks nieuws aan. Het wordt alleen hier bij herhaling gezegd. Maar in het Nieuwe Testament, als het aangehaald wordt, staat ook dat het bij herhaling is. En dat het ook zo blijft. Peter zegt dan ook een beetje fatalistisch zo van, ja, er is onder de hemel nou eenmaal geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Wat dat betreft heb je geen keus. Er is niks anders. Al wie de naam des Heren. En let op dat in het Nieuwe Testament, in Romeinen 10, uitdrukkelijk ook staat, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Het is goed om dat, om dat op te zoeken. Staat te aarzelen, want ik heb eigenlijk geen tijd genoeg om het helemaal uit te werken. Maar laten we dan maar even naar Romeinen 10 bladeren. Daar staat in vers 10 van Romeinen 10. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Dat betekent gewoon dat men moet geloven om behouden te worden. En de merkwaardige woordkeus hier in vers 10 is ontleend aan Deuteronomium 30, waarvan het een verklaring geeft. Deuteronomium 30, toch? Of 31? 30, ja. Maar goed, dan gaat het verhaal verder in vers 11. Waar dan staat, want de schrift zegt, in Joël 2 dus. In ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Let op dat de nadruk in vers 12 gelegd gaat worden op het woordje allen. Vers 11 staat, in ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat is trouwens nog niet Joël 2, hè? Dat is Jesaja 28. In ieder die in hem gelooft, die zal niet haasten, staat daar. Hier vind je ook niet een letterlijk citaat, maar ook weer een verklaring. Want wie in hem gelooft zal niet teleurgesteld worden. En dan staat er dus, ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want, en er gaat de nadruk gelegd worden op een ieder, want er is geen onderscheid. Nog van Jood, nog van Griek. Met andere woorden, deze uitspraak uit Jesaja 28 vers 16 is van toepassing op zowel Jood als Heiden. Dat zou je in Jesaja 28 niet denken. Maar hier wordt het wel gezegd. Dat is ook de manier waarop deze brief een profetische brief is, omdat het regelrecht woord van God doorgeeft. Het woord van God is, denk erom, wat ik toen gezegd heb, slaat niet alleen op Israël, maar ook op de heidenen. Dus, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Dat staat zo'n beetje om de andere bladzijde in Romeinen. Want eenzelfde is Heer van allen. De Heer is immers de Heere der heerscharen, de Heere der menigten. Of Romeinen 3, is God de God de Joden alleen of ook der heidenen? En dan staat er, ja, ook der heidenen, inderdaad. En zo staat het hier ook. Rijk zijnde over allen die hem aanroepen. En zo is het overgegaan van Jesaja 28 vers 16 naar Joël 2 vers 32. Want er staat, want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Met de klemtoon op een ieder. Of een iegelijk voor de erg orthodoxen onder ons. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Want daar ligt dan dus de klemtoon. Het gaat om allen. En dan staat er, hoe zullen ze dan aanroepen in welke ze niet geloofd hebben, hoe zullen zij geloven van welke ze niet gehoord hebben, hoe zullen zij horen zonder die hun predikt, enzovoorts. Zodat je maar weer ziet, dat ook als Israël in de toekomst tot bekering komt, zal het zijn in gehoorzaamheid aan de prediking die tot hen gericht was. Want gelijk er geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede verkondigen. Eveneens uit Jesaja, maar nou hoofdstuk 52. Je ziet een aaneenschakeling van oud-testamentische profetie met allemaal dezelfde waarheid. Namelijk, door het aanroepen van de naam des Heren zal degene die dat doet behouden worden, ongeacht wie hij is. Allen die dat doen, zullen namelijk behouden worden. Is het commentaar in het Nieuwe Testament op deze uitspraak. En dan lezen we de uitspraak nog een keer in Joël 2, want daar staat dan in vers 32, en het zal geschieden, al, dan leggen we nu maar even de klemtoon op, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Dat is dus niet beperkt en het is ook niet beperkt in de tijd. Er staat niet dat het op een bepaalde dag moet. Er staat dat het altijd kan, feitelijk. Er is natuurlijk wel een tijdrekenkundig verband, maar dat is dat de dag des Heren komt en al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal ontkomen. Die zal namelijk behouden worden ook van die toorn en van die, van, laten we zeggen, van de verdrukking dan. Hè? Want daar gaat het dan hier om. Dat wil zeggen, als Jeruzalem van de Heerlegers omsingeld wordt, dan kun je nog maar één ding doen. Hè? Of vluchten, als het nog kan, maar ik bedoel er nu, het beleg is er nu en nou kun je nog maar één ding doen. Namelijk, de naam des Heren aanroepen, dat is de enige overlevingskans die er is. En dan maar wachten tot die berg scheurt. Ik ben benieuwd of ze dan nog zeggen, maar niemand kan weten wanneer dat gebeurt. Want je kunt het uitrekenen dan, hè? Ja, dan in elk geval. Je rekent gewoon 1260 dagen vanaf dat de gruwel der verwoesting is gesteld in Jeruzalem. Dan kun je nooit te ver naast zitten. Hè? Nee, wij rekenen het misschien voor, maar goed, hè? Ik ken iemand die ze vanavond toch niet. Die moet ongetwijfeld olijfberg doorzagen. Maar goed. Ja. Zal dit om. Nou ja. Ja, u moet nog iemand... Nee, vanavond leggen we niet meer uit. Dus het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, in geloof, staat er dus in Romeinen 10 bij, want hoe zullen ze hem aanroepen in wie ze niet geloven? He? Dus al wie de naam des Heren zal aanroepen, in geloof, die zal behouden worden. Want op de berg Sion, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Maar er staat niet dat het is de dag waarop Jeruzalem verwoest wordt en de olijfberg zal scheuren. Dat is een conclusie die we in het verleden al een paar maanden eraan verbonden hebben. Die is ook volkomen terecht, maar het hoeft niet. Want wat dacht u, die lui die daar op de Pinksterdag in Jeruzalem waren. En die daar het evangelie horen prediken. En dat die tekenen zagen van dat vuur enzovoorts. En die daar horen prediken over het bloed. En die daar gehoord hebben over die tekenen, ook van de verduistering en al dat soort dingen meer. Wel, die ontvingen daar, die riepen daar de naam des Heren aan, die 3000, op die ene dag. En ze zijn inderdaad ontkomen. Of niet?